Voetbalpraat, dat betekent twee keer 22 minuten na kaart over wat alles wat er in het weekend gebeurd is. Dat doen we vandaag met Martijn Krabbedam. Goedenavond. Met Valentijn Driessen, file onderweken. Gewoon aanwezig, maandag, goedenavond. Ja. En met Kenneth Perez, onze eigen analist.
Hallo.
Die je traditiegetrouw het aftrapt. Wat is jou het meest opgevallen of bijgebleven het weekend?
Nou, wel een zeer opvallend artikel bij Follow the Money. En eigenlijk is het de eerste keer dat ik in ieder geval zoiets lees en zo opzienbaren over hoe het gaat tussen makelaars en spelers. Ik denk dat dat ook gepaard gaat met de nodige dreigementen vanuit die wereld.
Even voor de duidelijkheid, het gaat over een zaak tussen het managementkantoor, SEG en Stefan de Vrij, speler van Internationale.
En Thomas Vermaelen. Ja. Dus ze hebben eigenlijk SEG, dat hebben ze eigenlijk op de korrel genomen. En wij weten niet wat de waarheid is, daarom zal er waarschijnlijk een rechtszaak komen en dan wordt het misschien wel openbaar. Maar ik vind het wel in aanzet om een beetje duidelijkheid te creëren in de wereld van transfers. Die best wel boeiend kan zijn.
En schimmig.
En schimmig, dat blijkt uit deze stuk in ieder geval. En dat is natuurlijk ook wel wat je hoort. In die wereld heb ik ook zelf natuurlijk enigszins meegemaakt, maar niet op deze schaal. En ja, dat vond ik heel interessant. En ook dat die Leftone, die journalist, van ik denk wel dat want waar er heel veel geld in omgaat, zijn ook heel grote belangen. En ik denk dat voor voetbaljournalisten is niet prettig om hierover te schrijven, omdat je waarschijnlijk ook kalt gesteld wordt door die zaakwaarnemers. Misschien met nieuwtjes en dat soort dingen. En ook dreigementen, denk ik.
Ja, even voor de mensen die het artikel niet gelezen hebben, even duidelijk uitscheppen. Het gaat om een betaling van 7,5 miljoen euro. Inter, de nieuwe club van Stefan de Vrij, gedaan heeft aan SCG, zoveel is wel duidelijk. Terwijl dat kantoor ook aan tafel zat als zaakwaarnemer van Stefan de Vrij. Dus een soort dubbelrol, zei het dan.
Maar dat ontkennen zij, hè?
Ja.
Zij ontkennen dat en zij hebben ook een papier waarop staat dat zij
zeggen dat ze een getekend document hebben.
Ja, dat zij aan tafel zitten namens Inter en niet namens Stefan de Vrij. Wat natuurlijk heel raar is, omdat Stefan de Vrij al 10 jaar met dat kantoor samenwerkt. En die er vast vanuit ging, op het moment dat deze mensen aan tafel gaan zitten met mijn nieuwe club, zitten ze voor mij aan tafel. En nooit er rekening mee gehouden heeft.
Maar dat schijnt ook belastingtechnisch beter zijn als de zaak waarnemen voor de club.
Ja.
Maar ja, bespreek dat. En ook in deze zaak. Stel voor dat er 50 miljoen te verdelen was. Inter heeft 50 miljoen over voor Stefan de Vrij.
Ja, dat hadden ze.
Ja, nou oké. Okay. Zeg dan, oké, dit is voor jou. En hier denken wij aan voor ons. Als je dat nou bespreekt met de speler. De speler is namelijk ook blij. Oké, ik krijg dit. En wat is het dan voor hun? Dan kan je daar over praten. Ja. Als je daar open over zijn. Kijk, nu hebben ze heel veel genomen. Want dat is ongeveer 13%. Normaal is het 3%. Nou, als je heel uitzonderlijk is, hij was transfervrij, is het 10%. Nou ja, maar als je maar opent, maar ja, is niet fijn voor een speler om daar achteraf achter te komen.
Ja.
Maar nogmaals, ik wil helemaal niet in, want ik vind alleen maar leuk om het te lezen en goed dat ook spelers wat alerter wordt gemaakt op dit soort dingen. Want vaak gaat het inderdaad over van, nou, ik vind Valentijn leuk, van, ja, dat doe je mijn zaken en dan vertrouwen we elkaar. Ja. Maar ja, op een gegeven moment, als er zoveel geld in het spel komt, ja, dan wordt mensen
maar
wel
jij bent voetballer geweest en je weet, die wereld die bestaat natuurlijk uit vertrouwen. Zeker met je agenten.
Ja.
Die relatie ontstaat vaak al als ze 16 zijn. Ja. Ze gaan samen op vakantie, in het geval van de Vrijdan. Dus je vertrouwt zo'n persoon eigenlijk blindelings.
Ja.
En dat is natuurlijk het pijnlijke, dat je dan ook nog besodemieterd wordt dan. Door degene die je zo vertrouwt.
Ja, nee, daar heb je helemaal gelijk. En daarom is nu ook voor spelers een soort van wake-up call van, hey, wacht even, we zullen misschien heel even onze relatie onder de loep nemen. En Wat is eigenlijk gaande geweest? En ik kan me ook voorstellen dat dit voor dit bedrijf, die trouwens in deze pand zit, ja, dat echt wat uitleg aan de spelers die ze nog hebben vererft.
Ja, ik denk zeker bij Memphis Depay, want die zit op dit moment in exact dezelfde situatie als waar Stefan de Vrij in heeft gezeten.
Is transfervrij bij Lyon?
Transfervrije status. Ja. Wil graag naar een andere club of gaat naar een andere club. En transfervrije spelers, dat weten we allemaal, die kunnen gewoon een bepaald bedrag aan tekengeld ontvangen, omdat er geen transfer betaald hoeft te worden. Geen transfersom aan de nieuwe of aan de oude club.
Dus er blijft een potje over.
Er blijft een potje over en dat gaat dan naar de speler. En een gedeelte gaat ook naar de zaakwaarnemer. Ja, en Stefan de Vrij heeft natuurlijk wel zitten slapen, want die heeft voor een aantal dingen getekend. Dat staat ook in dat verhaal.
Bijvoorbeeld dat het tekengeld dat hij dat hem zou toekomen, dat het wordt gesmeerd over
zijn salaris. Dat wordt betwist, hè? Ja. Of hij dat getekend heeft, of hij dat überhaupt heeft gezien. Ja, dus daar zal uiteindelijk wel een rechtszaak
over komen. Ja, en er ligt ook een formulier bij de Italiaanse voetbalbond hierover. Dus dat als ze inderdaad een rechtszaak, dan weten we waarschijnlijk nog veel meer. Maar het is wat Kenneth zegt. Het is natuurlijk wel een eye-opener voor veel spelers. En ik ben ook heel benieuwd hoe dat dadelijk gaat bij dat Nederlands elftal. En
ja, dat is het punt wat je terecht aanstipt. Want heeft dit gevolgen voor een kleedkamer bij het Nederlands elftal?
Waar meerdere spelers bij de kleedkamer, maar het heeft misschien gevolgen voor het bedrijf.
Nee, maar ook in de kleedkamer, denk ik, hoor. Want nou ja, als jij nou, wij spelen in een elftal. Ik weet dat jij zwaar besodemieterd bent. Dat moet dan nog blijken uit dan die rechtszaak. Door mijn zaak waarnemen of andersom. Nou, dan ga je toch kijken van hoe zit het nou? En waarom blijf jij daar wel? En waarvoor neem je het niet voor mij op? Dat zijn toch hele normale dingen die dan spelen tussen...
Ja, ik denk dat spelers daar best wel zo van, oké, dat is zijn pakje aan. En voor Steven de Vrij in dit geval, is dat voor hem, dat is nu ook wel gebeurd. Dat is nu 4, 5 jaar geleden, denk ik.
Drie jaar
geleden. Dus hij is waarschijnlijk ook wel weer verder. En hij zal misschien ook wel balen van dat dit naar voren komt. Eindelijk. Ja, want hij wordt natuurlijk ook een soort van... Jezus, wat een dombo.
Nou, dit is al 2,5 jaar bekend. Ik ging het vanmiddag even een beetje induiken. En de Italiaanse kranten schreven hier 2,5 jaar geleden al over. Over deze som die betaald was.
Maar dat geeft wel aan dat de journalisten van jullie waarschijnlijk ook moeilijker om hier aan te beginnen.
Wij zijn daar wel aan begonnen, maar je kwam bijna geen steek verder. En dat kwam omdat de partijen hielden de kaken stijf op elkaar. Zowel aan de kant van de Vrij het nieuwe kamp de Vrij. En zeg, die wilde hier gewoon niets over vertellen. En dan is het heel moeilijk. En dan, het is eigenlijk aan het rollen gebracht, omdat er een andere zaak speelde tussen SEG en een of andere zaakwaarnemer. Die was weggelopen bij SEG. En die ging naar de rechtbank. En dus op dat moment kwam alles eigenlijk in de openbaarheid. En naar aanleiding daarvan zijn een aantal mensen wel gaan praten die daarvoor niet durfden te praten. Ook omdat heel veel een getekend contract hebben met SEG. Tenminste, een getekend contract, een disclosure van...
De geheimhoudingen. Geeft de schimmigheid wel weer aan en ook de idiote bedragen eigenlijk die ermee gemoeid zijn.
Met zo'n transfer, ja, dat is gewoon normaal.
7,5 miljoen aan fee voor een transfer, dat is toch eigenlijk voorkomen krankzinnig.
Ja, maar de bedragen voor spelers zijn natuurlijk ook krankzinnig als je dat in oogschouw nemen. En kijk, het is natuurlijk niet erg. Kijk, de markt bepaalt wat een speler en een zaak waarnemer kan gaan verdienen. Alleen je moet er wel... Open zijn en naar een speler toe. En zeker als je zo'n relatie hebt op vertrouwen. En je ziet ook als een vriend. Nou, dan is dit wel heel erg pijnlijk. Als hij dan ook, want nu duiken er ook foto's op van dit makelaarskantoor. Dat in bruiloft van een van die jongens 3 dagen heb geduurd met ik weet niet hoeveel mensen op een boot op Ibiza. Ja, Steven zijn vrij, dat al graag gedaan.
Ja, dat heb ik betaald.
Ja, weet je wel? Ja. En kijk, iedereen mag echt wel geld verdienen.
Wie niet?
Steven de Vrij werd in de aftiteling niet eens bedankt.
Nee.
Dat hij de kost had.
Wel een enorme bruiloft.
Hey, volgende onderwerp.
Dat vond ik al lang.
Volgende onderwerp.
Maar goed, wel hulde voor Follow the Money om.
Ja. Dat ze dat zo'n op tafel hebben.
Ja, geweldig.
Als journalistiek voor jullie lijkt me ook wel dat
iets om... Daar zou je graag je naam onder zetten.
Ja. Ja. Jouw column vanmorgen ging over de huldiging van Ajax.
Daar zou ik graag mijn naam onder zetten.
Nou, sterker nog, daar heb je naam onder
zetten.
Dat was een stevige column. Het ging over de huldiging van Ajax. De kritiek van jou erop was, dat had anders gemoeten.
Je moet je verantwoordelijkheid nemen, vind ik, als directie van Ajax in dit geval. Het is vorige week al fout gegaan. Hè. Toen zijn ze naar de parkeerdek, gaan ze naar de rand en er staan er allemaal fans daar beneden. En nu heeft Ajax geen enkel moment duidelijk gemaakt dat de fans niet welkom waren bij het stadion. Omdat we leven nou eenmaal in een gezondheidscrisis met een coronapandemie. En het corona is niet alleen in heel Nederland en niet bij de arena, maar het is gewoon overal onder ons. En er verzamelen zich daar allemaal mensen. En dat begrijp ik wel. Op het moment dat er 12.000 mensen staan, dan kan je ze niet meer uit elkaar halen. Dat begrijp ik ook wel, want dan vallen er misschien doden. Hè? Dat hebben we in Israël gezien. Als je heel veel mensen op een kluitje hebt, als je dan wat geks gaat doen. Maar daarvoor, in het voortraject, had natuurlijk veel beter geanticipeerd moeten worden op dit gebeuren. Want dit wist je, dit gaat eraan aankomen. Ja. He, want een week daarvoor is het al gebeurd. Maar
je maakt mij niet wijs dat zowel de directie van Ajax als de gemeente Amsterdam als andere bevoegde autoriteiten daar niet over nagedacht hebben.
Nee, er zijn ook besprekingen geweest. Donderdag zijn er besprekingen geweest. Onder andere met de lokale driehoek. En Ajax heeft daar ook zijn bijdrage aangeleverd. En toen, wat ik ervan begrijp, is het veel meer een 1-2'tje geweest tussen Amsterdam en Ajax. Want die wilden... Die wilde gewoon niet dat er oneenigheid en rommel zou komen in de stad.
Want van 12 tot 6 zijn de terrassen open.
Dat was het allerbelangrijkste.
Dus had je daar,
je had daar allerlei verordeningen had je in de stad. Op het Leidseplein, geloof ik bij het Rembrandtsplein, overal. Alleen niet hier, rond die arena. En mensen die in de stad zijn geweest, die werden gezegd van, of die werden verteld van, als je ze nou wil zien, ga dan naar de arena, want daar komen ze.
En door wie werd dat verteld?
Dat werd in de stad werd dat verteld door politiemensen. Hè? Als je daar zat en op je terras en zo, en je zat te kijken, en er werd er gezegd van, er komt hier niks en er wordt hier absoluut geen feest gevierd. Als er wat gebeurt, dan is het bij de arena. Dus daarom.
Dat kan ik me bijna niet voorstellen dat er agenten zijn die zeggen, ga maar met z'n allen naar...
Ja, maar ze wilden ze niet in de stad hebben. Dus, en dat was afgesproken. En daarom heb ik me verschrikkelijk verbaasd dat Edwin van der Sar, die zat bij jullie op zondagochtend. Ja. En toen dacht ik, die gaat zeggen van, wij vieren niks, blijf allemaal weg bij de arena, we doen dit jaar niks, want we leven in een gezondheidscrisis. Nou, de druk op de zorg is hoog en al dat, dat gebeuren. Maar helemaal niks. Integendeel, er werd hem gevraagd van, als hier voor wat gebeurt bij de arena, wat gaan jullie doen? Ja, soms pakken ja niet. Dat is de gemeente Amsterdam. Openbare orde. Wij kunnen daar geen mensen heen sturen. Maar je had daar wel in het hele voortraject, had je kunnen zeggen, wij doen niks. Je hoeft niet naar het stadion te komen. We leven nou eenmaal in een andere tijd dan 2 jaar geleden toen ze kampioen werden.
Ja, bovendien, ze hebben natuurlijk zo'n geweldige social media afdeling, toch? Als er ergens een wedstrijd in Europa wordt gespeeld, Amster Jams en weet ik het wat ze allemaal verzinnen. Dan kun je nou toch hier ook gewoon wat een filmpje van maken maar van blijf weg en we worden toch wel kampioen.
Een filmpje om mensen. Het probleem is natuurlijk dat als er iets te vieren valt, er altijd een groep is die het wil vieren, linksom of rechtsom. Dan krijg je toch met scenario's te maken dat je moet gaan kiezen uit meerdere kwaden. Is dat niet wat er aan de hand is geweest gisteren?
Ja, maar dan kan je het van tevoren toch nog wel aangeven.
Het gaat om van tevoren, Vincent.
En dan kan je altijd
Je moet proactief moet je daarmee bezig zijn. Wat Martijn zegt, de sociale media, daar zitten ze allemaal op. Dat is onder andere één factor. Die kan je gewoon inzetten.
Maar nou praat ik niet goed hoor. Maar volgens mij zijn ze een week geleden ook, je moet niet naar de parken gaan op Koningsdag.
Ja. En wat gebeurt er dan? Als komt mensen mee, dan komt er mee, dan wordt er gehandhaafd. Ja. En dat is de verantwoordelijkheid van de gemeente Amsterdam. Ja, die moeten dan handhaven.
Had Ajax ook wat anders kunnen doen toen ze er eenmaal stonden? Want ze gingen natuurlijk ook uitbundig met de schaal. En de trainer, dat vond ik het meest een beetje dat die trainer zegt van... want omdat hij niet helemaal eens is met het warrige beleid van de overheid... Ja, dan gebeurt dit. Hij had het over die maskers wel of niet. Ja, nou, dan gebeurt dit. Dan kan je dit ook niet tegenhouden. Dat vond ik best wel apart.
Een kromme redenering.
Maar ik weet niet, want ze ging natuurlijk heel veel met die schaal. En hadden ze dat,
dat hadden ze niet moeten doen?
Nee, dat binnen blijven.
Ze hadden dat al vooraf moeten communiceren. Want vorige week is het natuurlijk ook gebeurd hier. Ja. En bij Cambuur was het gebeurd. Gebeurde daarna nog een keer bij Cambuur. Dan moet je gewoon vooraf communiceren. Wij komen gewoon niet naar buiten. En dan moet je ook niet naar buiten komen. Nee. Maar vorige week zijn ze natuurlijk naar buiten. En toen dacht iedereen van, nou, dadelijk die schaal en die beker en dan gaan we wel met z'n allen. Maar Ajax, er wordt gezegd spontane actie, maar het is gewoon echt een bewuste 1-2 geweest tussen Ajax en de gemeente. Want ineens stond, meneer Ten Hag stond ineens met een microfoon te schreeuwen. En er waren allemaal geluidsinstallaties. Er stonden allemaal hekken rond dat vak waar die Ajaxiden stonden op dat parkeerdek. Want ja, er kwamen natuurlijk ook auto's voorbij. Dus die jongens moesten beschermd worden. Het was allemaal al opgesteld.
Ik wil dat het met heel veel ledenogen is aangekeken door mensen die wel aan de regels houden. Ik hou zelf de regels volgen. En wij hebben dat, want ik heb zelf een hekel aan mensen bij die talkshowtafels, cabaretiers, van alles en nog wat, die opeens allemaal dezelfde opiniepeilers. Heeft ontzettend veel verstand van de pandemie en hoe het allemaal gedaan moet worden. Maar goed, er zit hele knappe koppen die dat wel voor ons probeert te regelen.
Te organiseren,
ja. En als de regels zijn dat je niet met grote groepen, anderhalf meter en dat soort dingen, ja, dan moet je toch ook je eigen verantwoordelijkheid pakken van zeggen van, oké, dat doe ik niet. En ik weet dat je zegt, ja, maar dat kan niet, want iedereen en dit en zo. Maar ja, heel veel van ons probeert wel de regels na te leven. En ik denk ook dat mensen... Maar je hebt natuurlijk ook al die gekken die zeg maar met ik ben er klaar mee en al die dingen. En nu hebben zij zelf naasten die in het ziekenhuis is beland. En die, oh ja, corona, dat is toch wel geen grap. Ja. Ik bedoel, ja, het is echt niet fijn, denk ik. Ik heb gelukkig niet meer in mijn omstandigheden, in mijn naasten. Maar ja, je hoort het overal hoe ernstig het kan zijn.
Ja, dat meisje van dat de Smeet, die had het er net ook nog over. Het toch wel een hele moeilijke tijd gehad, die heeft het ook gehad.
Zeker, maar dus vind je dat het kampioenschap overschaduwt, deze huldiging?
Ja, vind ik wel. Ja. Hetzelfde als
je noemde het een huldiging. Het leek ook gewoon op een gewone huldiging.
Hoe moet je het anders noemen?
Zeer bijzondere tijden, waar je toch rekening mee moet houden met iets heel ernstigs. En ja, ik natuurlijk, we hebben allemaal begrip voor dat jonge mensen of supporters. Ja. Die willen ergens hun energie ding kwijt. Dat begrijpen we allemaal. Alleen deze tijd is gewoon echt daar niet voor. En dan is het wel een directie die toch ja, enigszins daar de regie moet in handen moet nemen.
Ja, en zeker de directie die vorig jaar heel nadrukkelijk de regie in handen nam. Bij het beëindigen van de Eredivisie.
Ja, heb je ook goed opgeschreven.
Ajax heeft de Eredivisie niet beëindigd. Dat begrijp ik ook wel.
Mark Overmars liet toen via jullie
heeft
weten.
Maar die laten weten van, wat mij betreft, stoppen we ermee. Want al die coronadoden. Ja, ik trek het gewoon niet langer om te blijven voetballen. Nou, oké. Okay. En de overheid had ook gezegd, we gaan pas weer voetballen na augustus. Dus alles was op dat moment erop ingericht om niet verder te voetballen. En Ajax was daar een motivator in, samen met PSV en AZ, die vonden dat ook. Dus ja, en dan kan je nu niet hier om de hoek een groot feest gaan vieren waar 12.000 man, dus het meeste aantal mensen wat op elkaar heeft gezeten sinds het uitbraak van corona, dat kan je gewoon niet maken.
Nee. Maar ik vraag me ook af, als overheid, hoe moet je dan verder gaan handhaven? Want als ik dan met
nu dit gebeurd is, bedoel
je? Ja, dan sta je met 7 vrienden gisteren in Amersfoort, of ik noem maar wat. En dan komt de politie. Ja, dat is allemaal fijn. Hoezo? Ik heb net beelden gezien van 12.000 mensen op elkaar. Ja. Hoe rijmt dat dan met elkaar?
Ja, maar dat is met alles. Dat is als met die grappenhuis op zijn bruiloft. En er wordt altijd gekeken. Ja, daar gebeurt het wel en hier gebeurt het ook.
Maar het is zo moeilijk.
12.000 boetes geven
aan Ajax. Hoe vaak hebben mensen niet over dat voetballers, voorbeeldfunctie en al die dingen? Weet je, als je dat door
12.000 boetes geeft,
Maar deze rechtsongelijkheid
is. Ik denk dat we het gaan afsluiten. We gaan terug naar het sportieve.
Eén ding, vanochtend hoorde ik iemand ook nog zeggen van, jij vroeg me, als ze er eenmaal staan, wat dan? Wat had Ajax dan kunnen doen? Nou ja, natuurlijk gewoon weg verdwijnen. Niet komen met die beker, maar
waterkanon.
Een ander die zei van, waarom zijn daar niet 12.000 mondkapjes naar beneden gegooid? Ja. Waarom stonden de Ajaxiden zelf niet met mondkapjes? Als je dan daar toch staat, geef dan een voorbeeld, een signaal.
Is niet gebeurd. Terug naar het sportieve aspect. Dat vind ik ook niet. Dat is niet onbelangrijk.
12.000 mondkapjes.
Aan deze tafel. Ja, dat is ook een aardig idee. Ja. 14 punten de voorsprong op PSV. 15 op AZ. 24 op Feyenoord. Martijn, wat kan de concurrentie doen op korte termijn? Om dat gat kleiner te maken.
Korte termijn?
Binnen nu en 2 jaar of zo. Nu een jaar.
Hopen dat een aantal spelers van Ajax wordt verkocht. En dat de nieuwe spelers die komen, dat het allemaal moeite heeft met dat ze worden ingepast. En misschien, een paar zware blessures. Ja, ik weet het niet. Ja, nee, wat moet je eraan doen? Niks. Hopen. En zelf zorgen dat je zaakjes beter op orde krijgt als concurrentie.
Dat probeert natuurlijk wel. PSV probeert natuurlijk wel op een. Vooral om meer geld te krijgen. Want geld bepaalt toch best wel veel in voetbal. En PSV is natuurlijk daar op zoek naar. Ze hebben ook een zeer, denk ik, kundige iemand daarvoor in de. Is de Raad van Commissarissen die van Kallen?
Ja, vooral een rijk iemand daarvoor.
Ja, nee, maar goed, je wordt natuurlijk niet rijk omdat je niks snapt van hoe je misschien geld moet ophalen en dat soort dingen. En hij kan natuurlijk ook met zijn eigen portemonnee wat helpen. Nou ja, dat is een manier, want Champions League ben je niet verzekerd van.
Maar dat doet hij natuurlijk al de hele tijd bij PSV. Hè? Hij helpt natuurlijk al links en rechts om met al die transfers. Heeft
nou ja, die salarisverschil tussen wat ze daadwerkelijk kunnen betalen en wat ze dan inderdaad betalen. Nou, dat ligt erbij. Maar nu is er een plan. De plan van 50 miljoen, meen ik. Dat
financiële injectie,
Nou ja, dat. En dan
maar toch, die 50 miljoen, dat klinkt heel aardig. Maar als je al bedenkt dat Ajax alleen al aan commissie 33 miljoen overmaakt aan zaakwaarnemers.
Ik denk ook wel dat dit een uitzonderlijke jaar was. Hè? Omdat ze natuurlijk transfers hebben gemaakt van Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt, dat ze al bij elkaar, was het 150 miljoen?
Je
hebt de percentages net gehoord in Follow the Money. Nee, dus dat is een uitzonderlijk jaar, denk ik. En dit jaar zal het natuurlijk niet, kan ik me niet voorstellen dat spelers voor die bedragen wordt verhandeld.
Nee maar dus, dat is ook wel dan weer een nadeel voor PSV als zij Malen in de markt willen zetten. Dan krijgen zij ook niet de hoofdprijs voor Malen.
Nee
maar dan moet ik ook zeggen dat de Overmars best wel daar open over is. Hij verwacht gewoon niet dat de spelers voor de hoofdprijs weggaan. Omdat hij merkt gewoon, en hij heeft dagelijks denk ik contact met de grote clubs in de wereld, dat er gewoon niet zoveel geld is om uit te geven.
Nee, maar zou dat ook de winst ten opzichte van de top 16 van Europa, wat een ambitie blijft, de winst voor Ajax kunnen zijn, dat geld er daar dus ook niet is. En dat je dan automatisch, als je de boel bij elkaar houdt, misschien naar die top 16 kan toegroeien?
Nou, dat is wel het beleid wat zij voeren, Dat
staan
nu 17 zij wel voor.
Net, trouwens, op die lijst van
Maar
tegelijk zegt hij dat ze 50 miljoen moet verkopen om het sluitend te maken.
Ja, om de begroting voor dit jaar sluitend te maken. Mm-hmm. Maar volgens mij is dat wat anders dan de noodzaak dat ze dat echt moeten doen. Ik heb natuurlijk wel, het is een beursgenoteerde onderneming.
Maar dan denken ze bijvoorbeeld veel meer aan de Labiats en Mazraouis en Tagliafico's. Om aan die 50 miljoen te komen. Ja, okay. En de romp van het elftal, dat staat natuurlijk. En dat is bijna volledig intact blijft dat. Alleen op Onana na.
Ja.
En daar krijgen ze, hopen ze natuurlijk ook nog wat voor te krijgen.
Ja. Waar moet er wel versterkt worden dan in het elftal?
Nou ja, als Tagliafico weg gaat, dan moet er toch wel een linksback komen, neem ik aan. Mm-hmm. Dat sowieso. En ja, kijk, op het moment dat daar op de markt bepaalde spelers zich aandienen voor een normale prijs, waarvan zij denken, hey, die kunnen we of nu direct gebruiken of binnen nu en twee jaar, hè, dan zullen ze toehappen. Maar
misschien wil je een absolute ster spelen als nummer 10. Davy Klaas heeft fantastisch gedaan, maar hij kan natuurlijk ook een linie terug, waar die ook heel goed deden.
Ze hebben Kudus ook nog, hè, voor die positie.
Ja, maar goed, dat moet nog wel blijken hoe dat precies. Ja. Want na zijn blessure hebben we weinig gezien van wat hij de eerste drie wedstrijden. Ja,
ik zat eigenlijk meer aan de spitspositie te denken. Want wat is het alternatief voor Haller als die om wat voor reden ook zou wegvallen? Ja. Ik kan schuiven met Tadic, maar als...
Ja, maar je zegt versterken. Ja. Ik denk niet dat ze iemand gaat halen om de spitspositie, de eerste spitspositie, te versterken.
Nee, dat klopt.
Dat denk ik niet. Nee. Nee. Dus meer iets te achter.
Gewoon af trouwens.
Ja, hoor je dat?
Maar dat is wel een positie waar je natuurlijk een dun bezijd is. Want Traoré is ook de verwachting, denk ik, dat hij gaat vertrekken.
Traoré, die kan ook vertrekken, ja.
Ik vond trouwens wel gisteren, Ten Hag op die persconferentie ineens zei, zij hebben de ambitie meerdere keren uitgesproken, we willen overwinteren in de Champions League. Dat betekent top 16 Europa. En gisteren zei Ten Hag tijdens de persconferentie, ja, kwartfinale Europa League, dan moeten we niet doen alsof het helemaal niks is. Dat is een beetje contrasterend geluid, toch?
Ja, nou, de bedoeling is sowieso overwinter in de Champions League. Dus dan kom je eigenlijk nooit in de kwartfinale van de Europa League terecht. En als je daar wel terechtkomt, je wordt uitgeschakeld door AS Roma. Dat is geen Manchester United.
Nee, dat is gebleken.
Maar vind je, dat is toch altijd zo? Je ambitie is iets en dan lukt het niet. Dan ga je dat ander proberen op te vijlen.
Ja, dan moet je niet daarna gaan vol zitten houden dat het allemaal
maar
niet...
Maar zo zit het. Utrecht is daar ook een goed voorbeeld van. Willen de nummer 1 aan. Ja, lukt het niet dan? Nee, ja,
maar de ene ambitie is wel wat reëler dan de andere ambitie, toch? Zijn we het over eens? Als jij 17e staat op de Europese coëfficiëntenlijst als club en je ambitie is top 16, dan lijkt me dat reëel. Ja. Als je als Utrecht, weet ik van 6e of 7e bent geworden, je zegt top 3 aanvallen.
Ja, maar het gaat me meer om van hoe zo werkt dat natuurlijk wel in de voetbal. Weet je, ze hebben een ambitie en als het lukt, dan, hè, ik zei het toch. En als het niet lukt, ja, dan ja, nee, maar het is ook wel mooi.
We gaan zo meteen praten over de ambities van Feyenoord voor het restant van dit seizoen en de rol van advocaat daarin. Dus graag tot zo. Het tweede gedeelte van de voetbalpraat. Het gaat over beleid, over vertrouwen en over allerlei andere zaken die in de voetballerij soms goed gaan, soms wat minder goed gaan. En dan kom je uit bij Feyenoord, nog niet helemaal behandeld. Dat was een wanvertoning gisteren in Den Haag. Daar was iedereen het wel over eens. In de nasleep daarvan leek advocaat met zijn portefeuille te zwaaien. Die trok hij ook weer in die keutel. Hoe is de situatie nu, Martijn?
Nou, dat ze na de wedstrijd in ADO gewoon naar Rotterdam zijn gereden op het trainingscomplex, hebben ze met die staf bij elkaar gezeten en vrij snel wel weer geconcludeerd dat nu opstappen geen enkele zin heeft. En dat hij gewoon doorgaat en het seizoen afmaakt en er nog steeds van overtuigd is dat hij Feyenoord naar Europees voetbal kan leiden.
Ja.
Dat is er gebeurd.
De hele sequence van zaken, hoe hij zich in eerste instantie uitte, daarna weer op de groep.
Nou, ik heb dat interview ook gezien wat jij met hem had. In die perskamer stonden we al na te kijken. Ja, dan denk je natuurlijk van, nou, die stopt. Weet je wel, die is over een uur weg. Maar het is wel vaker met advocaat dat hij blijkbaar in de emotie naar zo'n wedstrijd wat anders denkt dan dat hij een beetje tot rust is gekomen. En dan ineens is het weer, we gaan gewoon door.
Ja.
Hij heeft één keer dit seizoen op het punt gestaan om te stoppen. Dat was na die wedstrijd in Heerenveen, die helemaal misliep. Toen was het echt wel kielen. En toen is Arnessen nog gekomen naar het trainingscomplex en de assistenten. En toen hebben ze er goed over gesproken. Toen is hij gebleven. Maar echt aan opstappen heeft hij gisteren in ieder geval niet gedacht. Nee. Behalve dan in dat gesprek met jou blijkbaar.
Hij heeft een aantal keren ook gezegd...
Heeft meer mensen willen naar een gesprek met Vincent.
Ja, jij ook, hè?
Ja, maar even terug naar het onderwerp. Hij heeft ook een aantal keren gezegd dat hij alles wat hij doet, dat hij dat in het belang van Feyenoord doet. Is blijven in het belang van Feyenoord momenteel?
Is opstappen in het belang van Feyenoord? Kan je ook vragen? Dat maakt toch niet uit? Kijk, je kan nou, ja, dan gaat hij weg en dan komt er een andere trainer. En denk jij dat dit Feyenoord dan ineens droomvoetbal speelt? Dat er op de knop wordt gedrukt en dat er ineens geen gekke breedte passes worden gegeven? Dat er ineens wel als een gek wordt omgeschakeld?
Het gaat natuurlijk niet om droomvoetbal.
Nee, maar
het gaat erom wat we zondag hebben gezien.
Ja.
Dat neigde naar werkweiging.
Maar dat was ook...
neigde bijna nadat wij zijn hele klaar met
dat was ook de eerste keer dit seizoen dat het zo erg was.
Ja.
Dus ja,
maar werkweigering, sabotage bij één of bij twee of bij het merendeel van het elftal? Hoe heb je
het
gezien?
Nou, het is altijd een teamprestatie, vind ik. En één of twee spelers kan dat niet alleen. Maar dit is echt, ja, het was soms echt heel schrijnend om naar te kijken. En ik snap eigenlijk best wel goed, zeker ook omdat het lijkt op dat advocaat best wel emotioneler wordt elke jaar. En dat hij eigenlijk net daarna in zijn emotie denkt van...
Dat hebben de meeste mensen als ze ouder worden kennen.
Ja, nou ja, maar dat, ja, ik ben er helemaal klaar mee. En opeens op de persconferentie was het een hele andere taal. Dus dat was ook heel snel omgedraaid. En daar heeft hij misschien een nachtje over geslapen. Nou, ik denk, nou, dit zal mij niet gebeuren dat ik door dit soort spelers... Maar alleen, wat hij zei ook bij jou over, ja, allemaal spelers met topsalarissen. Ja, dat hoeft hij natuurlijk niet te zeggen. Ik ga wel zeggen dat de spelers niet zijn best hebben gedaan. Maar hij hoeft natuurlijk niet dat erbij te noemen. Nee. Dus dat vond ik niet heel handig. Als je ook nog een beetje de steun of de van de spelers nog wil hebben.
Maar de vraag is of hij dat nog wil, die laatste weken.
Nou ja, ik denk dat hij nu echt moet zeggen van oké, het is nu mijn manier. Want hij heeft nu een aantal keren gezegd van... Nou, knip wel een oogje dicht. Want ik had geen zin om daar echt op in te gaan. Ja, of je bent er of je bent er niet. En dan moet je echt jezelf zijn. En hij is ook altijd iemand die altijd heel erg driftig en heel erg in zijn agressief manier van coachen. En heel streng, heel erg op de detail. Ja, dat miste ik dan wel.
Ja, nou is mij altijd verteld dat de enige reden eigenlijk, legitieme reden om een trainer weg te sturen, is dat als aanwijsbaar is dat de chemie tussen een spelersgroep, verschrikkelijk woord trouwens, chemie tussen een spelersgroep en een trainer weg is. Is daar nog enig sprake van als je daar vanaf de buitenkant...
Ik denk dat daar geen enkele sprake meer van is. Maar ik denk ook dat iedereen gewoon voor zijn eigen hachie kiest op dit moment. Want ze roepen allemaal alles in belang van Feyenoord. Maar Dick die wil gewoon via de voordeur naar buiten. Over 3, 4 of 5 wedstrijden. Die spelers... Daar kan je natuurlijk nooit aan vragen aan spelers om te zeggen van de trainer moet eruit. Die gaan dat nooit doen. En dat is ook hun rol helemaal niet in dit geheel. Wat Dick zegt, die vertrouwensvraag. Aanvankelijk dacht ik ook van hij stelt die vertrouwensvraag. Omdat hij bereid is om op te stappen. Maar uiteindelijk dacht ik, nee, hij stelt die vertrouwensvraag om juist te blijven zitten.
Blijven zitten, ja.
Veel meer.
Omdat hij weet dat het dat niet komt.
Dat ja, het niet komt. De spelers gaan dat niet doen.
Toen Mario Been verloor met 10-0, toen stelde hij ook die vertrouwensvraag.
Ja, maar dat zei hij in eerste instantie. Maar in de persconferentie was het meer van... Nou, die spelers gaan helemaal niks zeggen, want ik ga het woord voeren. Dat was weer een heel andere taal.
Maar ook dat is niet eens gebeurd, want ze waren gewoon vrij van vandaag. Ze zijn helemaal niet op de club geweest. Er was wel een groepje dat trainde met Berghuis en Hapsen, nog een aantal. Maar de rest van de groep was gewoon vrij. Die heeft die vrijdag...
Die
heeft hij gewoon gehandhaafd.
Het is gewoon uitzingen, toch?
Het is uitzingen. Maar wie moet hem dan ook wegsturen? Ja, dat komt Frank Arnezen. Die is net zo verantwoordelijk.
Ik wou zeggen, vandaag nog een directie boven.
Ja, maar die is net zo verantwoordelijk van dit seizoen. Nou, Arnezen doet het niet. Die is ook heel druk met andere zaken binnen Feyenoord. Dan komt Rini Kolen en dan halen ze wel Europees voetbal. Nee, maar
het heeft ook geen zin om.
Maar dan zou de Raad van Commissarissen het moeten doen. Weet je wel, het controlerende orgaan. Maar daar zit Sjaak Troost in. Ook onderdeel van het probleem. Die met een meid erop allerlei contracten heeft uitgedeeld. Er is geen geld meer. En daar hebben ze nu nog steeds last van. Ja. Dus ze zijn allemaal tot elkaar veroordeeld. En ze zingen, wat Valentijn zegt, het uit tot het einde van het seizoen.
Ja. En dan wordt Arne Slot met een enorm probleem opgezadeld. Want Arne Slot die... Die begon bij AZ, John van der Brom. Die had het goed opgebouwd. John van der Brom, die heel goed neergezet, de basis. En Arne Slot die ging oogsten. Want die jongens die werden wat ouder en rijper en beter. De vier, zeg maar.
Daar is geen sprake van hier. Daar is geen sprake van hier oogsten. Hier moet je opbouwen.
Hier moet je van nul opbouwen. En dat is wel echt heel iets anders.
Ik moet wel zeggen, hij heeft Arne Slot neemt wel echt een gigantisch risico met zijn verder verloop van de trainersloopbaan. Het is natuurlijk niet in gradueerde trainer. Nee. Hij gaat nu bij Feyenoord. Moet je dit bij elkaar zien? Zonder geld, zoals het nu uitziet in ieder geval.
Ja, maar aan de andere kant, tegelijk kan natuurlijk zo'n aanpak best werken bij Feyenoord. Ook met wat er nu is. Het is een jongere trainer. Misschien dat hij wel aansluiting vindt met een deel van die spelersgroep.
Nee, ik zeg alleen, het is een groot risico. Want als hij ook inderdaad vijfde... Kijk, advocaat kan ook leiden. Hij gaat nog wel, advocaat, mooie carrière. Maar hij is eindelijk een beginnende trainer.
Is ook zo.
Die het mooi gedaan heeft bij AZ. En nu het eindelijk bij een topclub moet gaan bewijzen zonder middelen. Zonder echt goede spelers, want het loopt echt over van middelmaat.
Ja, maar je zou bijna vergeten dat een jaar geleden Feyenoord op het punt stond om Feyenoord en AZ te achterhalen.
Nee joh, dat is... Ja, ga naar fietsen, man. Want het is
dat was wel zo.
Daar houden ze van.
Die hadden niet tegen Ajax gespeeld. Die hadden niet tegen PSV gespeeld.
Ja, wel tegen PSV gespeeld.
Tegen PSV en tegen AZ niet gespeeld. Iedereen roept dat maar.
Ik sluit het niet uit. Want ze zaten gewoon te zweten.
Hij gaat weg, man.
Niet voor niks met die competitie afgehaald.
Ja, dat wel. Maar dat was omdat ze zweten van AZ.
Oh ja.
Still unbeaten, kan ik me nog herinneren. Na Emmen.
Ja, de advocaatmeter bestond ook nog, kan ik me herinneren. Maar dat is in ieder geval vrij snel omgeslagen.
Toen speelden ze ook slecht. Ik heb ook toen wedstrijden gezien. Denk ik, hoe is het godsnaam mogelijk dat ze die winnen?
Welke?
Vorig jaar.
Feyenoord.
Seizoen, ja.
Ja, maar als
in die hele reeks.
Ja, weet je, het is ook een beetje een gek elftal natuurlijk. Want als je ze ziet spelen in sommige wedstrijden. Ajax uit, AZ uit een helft, Vitesse uit een helft. Dan is het vrij aardig. Maar een week later is Emmen de beter voetballende ploeg in de Kuip. Ja. Weet je? Dus het is moeilijk een pijl op te trekken. En je kunt dat niet... Kijk, natuurlijk is advocaat verantwoordelijk. En natuurlijk is er geen chemie met een deel van de spelersgroep. Nee. Dat is ook duidelijk. Maar je kunt toch
Ver toch niet op de spelersgroep. Maar de vraag is wat hij nog wel kan doen in 2,5 weken.
Nou, dat gaan we
nu
zien.
Belangrijk, Europees voetbal.
Dat gaan we nu zien. Kijk, nu komt die klassieke tegen Ajax die nergens over gaat. Maar de uitvoering is natuurlijk wel bepalend. Hoe de rest van het seizoen en die play-offs die eraan komen, hoe die eruit gaan zien.
Maar goed, zij gaan play-offs spelen. PSV en AZ, dat is pas spannend.
Ja, dat is zeker spannend.
Ineens meer in een geweldig verhaal.
Nee, maar nu hebben we het toch wel behandeld, toch, Feyenoord?
Ja, als Martijn nog iets
Ik heb niks te vertellen.
Nee, ik dacht dat ik wat te vertellen had, maar dat blijkt ook niet zo.
Alles draait om.
Nou ja, PSV, echt. Wat gisteren. Dat is toch echt...
Ja, dat was heel slecht. Dat heb ik gezien, die eerste helft. Dat was wel slecht.
Nee, maar ik vind dan heb je zo'n kans tegen een uitgeblust elftal. Heerenveen vind ik echt... Dat hangt maar een beetje aan elkaar. Dan speel je 2-2.
Ja.
Dat is toch wel opvallend.
Dat is heel flat.
En nu ben je maar één punt voor. Wel een beter doelsaldo. Nou ja, nu moet je denk ik wel die laatste drie wedstrijden wel echt winnen. Om die plek 2. En plek 2 voor PSV is echt heel belangrijk.
Dat is...
Kans op Champions League, kans op veel geld, kans om aansluiting te vinden. En als je die niet krijgt, nou, dan heb je echt een probleem als PSV.
Zeg. Ja, er zijn toch wel meerdere mensen die de vraag gesteld hebben. En volgens mij ook wel terecht op tafel gelegd hebben. Wat PSV nou uiteindelijk wijzer is geworden het afgelopen jaar. Als je ziet wat het gat met Ajax nu is. Er is behoorlijk geïnvesteerd in die selectie.
Ja, vind ik een goede vraag. En
nou, niks.
Niet iets aanwijsbaar dat je zegt van qua resultaat of qua...
Ontwikkeling van spelers, individuele spelers.
Gakpo, is hij echt daardoor beter geworden? Of is het door een andere reden? De speler die echt de sterspeler was, die is beduidend slechter geworden.
Iataren.
Ja. Ze hebben in ieder geval door deze trainer hebben ze een Götze kunnen aantrekken. Misschien is dat iets waard voor de beeldvorming.
Ja, maar dat valt toch ook tegen. Dat mag je niet zeggen. Dan wordt iedereen boos, want die voetbalt gewoon mee. Ja. Ja. En af en toe heeft hij een geweldige steekpaas tegen Heerenveen of wat dan ook. Maar dat mag toch ook wel, of niet?
Ja, dat mag zijn. Ja.
Je ziet dan alles dat die jongen wel verfijnd is. Alleen hij moet het veel vaker...
Tuurlijk is hij verfijnd. Ja, dat paasje tegen Feyenoord was een geweldig paasje.
Ik ben meer aan Gakpo. Dat vind ik echt fantastisch om te kijken.
Maar als ze geen Champions League voorronde halen... En als je ziet wat de kapitaalvernietiging het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden. Gakpo is dan wat meer, maar Mal is echt niet meer waard geworden. En je komt in een hele andere markt terecht. Nou, dan verliezen ze eigenlijk op alle terreinen.
Is dat ook zo dat jonge spelers niet heel veel beter zijn geworden? Dat het systeem er ook niet echt uitkomt? Dat hij redelijk streng in de leer is geweest als het gaat om zijn eigen systeem? Dat als je ziet dat het niet echt ontwikkeling in elftal zit, dat je het toch uit elkaar trekt en op een andere manier gaat proberen.
Ja, maar dat komt waarschijnlijk ook omdat bij het sollicitatiegesprek heeft hij dit verkocht als zijn systeem. En daar was PSV heilig van overtuigd dat was de toekomst. Ja, en dan laat je dat niet zo snel los. En misschien is dat ook het enige wat hij in zijn mars heeft.
Maar ik vind wel dat trainers ergens in geloven. Daar hou ik wel van. Maar het duurde hem 24 wedstrijden en een schorsing voordat hij dat betonblok uit elkaar haalde. En iemand die een beetje kon voetballen.
Maar in tweede helft tegen Groningen vlocht hij dat beton weer in elkaar.
Ja, als je het hebt over van als je overtuigd van jouw idee, dan moet dat ook maar slagen in plaats van even misschien een beetje... Want dat is
precies,
wel,
dat is wel precies wat ik bedoel, die flexibiliteit.
Van een aantal trainers, ik kan me ook Peter Bos herinneren bij Ajax, die eigenlijk ook in het begin dacht, nou, Goedelje, dat is mijn nummer 6 en dat is mijn dit. Maar ja, op een gegeven moment kom je wel achter, hé, wacht even...
Ja.
Schöne is misschien beter, we krijgen meer voetbal. Weet je, dat is wel, vind ik, ook wel een kracht van een trainer die gaandeweg nou ziet.
Dat vind ik ook.
Hey, nou, dat wil ik eigenlijk vragen. Wanneer wordt nou rigide vasthouden aan je systeem een bepaald soort koppigheid? Dat je het gewoon niet meer wil zien.
Maar dan kan je niet zeggen dat is na 10 rondes of dat is na dat. Nee, dat is in...
Nou ja, maar in dit specifieke geval, is dat aan de hand?
Dit is een trainer die heel erg gelooft in op deze manier. En zijn idee van voetbal is ook...
Is dat nog de goede manier?
Hij benoemde altijd Rosario en Sangaré als wereldtoppers. Nou, dan weet je toch ongeveer hoe hij over voetbal denkt.
Ja.
Dan is het toch dan ben je toch eindelijk wel uitgepraat. En dan is het hopen dat een flits van een van die aanvallers gebeurt. Maar ja, dan weet je wel wat je in huis hebt en wat je de komende jaren, als hij blijft zitten, van PSV kan verwachten. Of de leiding moet een beetje bijsturen. Maar ik heb die hoor ik geen leiding. Echt helemaal niet.
Nee, maar het moet slagen. Want je zegt net eerder, die 50 miljoen komt nu binnen. Nou ja, ze gaan
dat
natuurlijk,
weet ik niet. Dat
ze gaan natuurlijk, ja, dat gaat natuurlijk die selectie ook weer versterken. Nog een keer versterken.
Nou, tegelijkertijd zijn er geluiden dat er ook nog verkocht moet worden.
Ja,
de cijfers voor het afgelopen jaar gewoon kloppen.
Nou ja, dat is natuurlijk ook zo. Want er is echt enorm met geld.
Maar dan wordt het vestzak boekzak. Als je het hier uitgeeft en daar weer in stopt, dan...
Maar alles wordt in het werk gesteld voor deze trainer om te slagen. Hebben ze de staf meegenomen? Dat is natuurlijk ook niet gek. Maar
dat snap je toch?
Dat gebeurt wel vaker. Ja, nee, tuurlijk. Dat zeg ik ook. Dat gebeurt wel vaker.
Ik snap ook wel dat je alles aan doet om een trainer te laten slagen. Want een trainer te moeten ontslaan...
Ja, ja. Maar als een trainer een talent van 20, 30 miljoen... Een trainer van een talent van 20, 30 miljoen vernachelt... Dan zou ik toch wel een keertje aan de bel trekken bij zo'n trainer.
Ja, dat vond ik in je talen bedoel je? Ja. Nou, volgens mij, ik begreep wel dat hij daar wel echt veel aan heeft gedaan.
Ja, dat kan niet, maar hij doet het niet in zijn systeem. In dit systeem past die Iataren dus blijkbaar niet.
Ik denk niet alleen maar het systeem te maken.
Nou,
heel veel dingen daarin speelt.
Ja, maar die zijn misschien gaan spelen omdat die jongen steeds verder wegraakte van dat eerste elftal.
Ja, nou ja,
dus
kijk, weet je,
daardoor de weg kwijt is geraakt.
Maar ik ben ook benieuwd, wat jij zegt, er is geen leiding. Ik ben ook wel benieuwd wat die er dan van gaat zeggen. Je kan toch niet maar blijven investeren en maar hopen dat het een keer wel goed gaat.
John de Jong is technisch directeur, die gaan ze bijtekenen. Ja. De eerste goede aankoop moet nog plaatsvinden.
Ja, maar dat doet de trainer, de aankopen daar.
Ja, ja. Nou, en
dat is pas gevaarlijk.
Ja.
Om de leiding te geven aan een trainer voor transfers.
Ja, tegen vergoedingen die moeten worden aangevuld door die rijke investeerder, die jij zei. In het geval van Sahavi en Guts is dat het geval. Dus...
Ja. Het is gewoon, daarom begon ik eigenlijk met die 2-2 tegen Heerenveen thuis. Nu was de echte kans. Nou, dan kan je het verschil maken. Dan heb je 3 wedstrijden waar je met een veel beter doel zal, dan zal het wel loslopen. Ja, nu moet je hem weer knijpen. En dan, dat zit toch niet lekker, denk ik, als bestuurders en als...
Nee, maar ook niet in het elftal. Het is ook niet een elftal waarvan je denkt, daar zit een bepaalde veerkracht in wedstrijden. Dat zag ik gisteren ook niet eigenlijk.
Nee.
Heel kort.
Even kort naar rust, ja.
En daarna was het
heerlijke
het
129 seconden.
Dat was hartstikke leuk. PSV werd een beetje pissig dat ze geen strafschop kregen.
Ja. Nou, weet je, die enige reageerde was Gakpo. Ja. Zegt ook iets over de voetbalintelligentie van Gakpo. Want hij zag het en het was niet zo even 1, 2, 3 om te zien. Je moest wel even, oh shit, hij doet inderdaad iets heel raars. Nou ja, en uiteindelijk is natuurlijk gisteren verteld ook door de scheidsrechtersbaas dat het wel degelijk een penalty was.
Ja.
Dit was misschien de meest, wat Arnold gisteren zei.
Meest duidelijke strafschop.
Meest duidelijke strafschop ten opzichte van al die strafschoppen waar je allemaal denkt van, nou, hoezo?
Nee, het helpt voor de duidelijkheid niet mee. Als je dit soort penalties niet geeft en de meest gekke ballen wel op de...
In topsport gelden geen excuses, hè? Dat is gewoon wat bij PSV ook op plat gaan.
Het zijn de tegeltjes wijsheid daar, toch?
Ik zit even naar de stand onderin te kijken, waar RKC 26 heeft, Willem 2 25, Emme 24, VVV 22, ADO 19. Even terug naar ADO, Valentijn. Kan dat nog?
Ja, ze denken van wel, hè? Ja. Ik heb een verhaal gelezen van Elke Jatti. Je moet niet zeggen van... we kunnen het nog redden, We moeten spelen voor onze familie en onze vrienden en het publiek wat thuis zit.
Ja, want hij had een pep talk gehouden.
Je moet natuurlijk totdat het echt niet meer kan. Moet je natuurlijk wel. Gisteren was echt een soort van, hè?
Ja.
Opeens ook voor hunzelf denk ik van. Ja, maar voetbal, we winnen gewoon voor Feyenoord.
Ik hoef het jou niet uit te leggen. Dat kan zo krankzinnig zijn. Dat je één wedstrijd hebt waardoor het hele sentiment kan omdraaien. Ik zeg niet dat in Den Haag 1, 2, 3 gelijk aan de gang.
Ja, ze hebben wel de tegenstanders om punten nog te pakken.
PEC is uitgespeeld, Twente is uitgespeeld en Willem II krijgen ze zelf nog thuis.
Ja, dus het zou kunnen, ja. Maar ik weet niet of 9 punten of dat genoeg is. 9 punten.
Emme 5 punten. Ze hebben natuurlijk ook nog een minder doelsaldo. Dat is ook nog een probleem. Ik heb VVV overigens bij Heracles zien voetballen.
Nee, die gaan het niet meer doen. Die gaan het niet meer doen. Maar begrijp je, dat begreep ik ook niet bij VVV. De Giacomakis, die begint toch geblesseerd. Nou, dit is niet een wedstrijd waarvan je denkt, hè, lekker op dat kunstgras. Nee, dan gaan we even lekker voetballen.
Dit sloeg nergens op. Wij hebben volgens mij een half uur lang in de warming-up die Giacomakis in beeld gebracht. Dat hij bij iedere doelpoging deed dit naar zijn hamstring. En het beginsignaal, stond er gewoon.
Ja. En toen raakte hij nog geblesseerd. En toen werd hij pas, geloof ik, na een uur spelen. Werd hij
eraf, toen had hij er een nieuwe blessure bij.
Ja.
Overigens, bij ADO gaan er veel dingen mis. Kunnen we rustig stellen, denk ik, de laatste 2 jaar. Maar
was dat de Amerikanen nu weer in...
Ze hebben een nieuwe wet ontdekt, begreep ik.
Ja, ADO. Dat is een wet van 1 januari. Maar daar moet je me niet aan vragen. Want zelfs de afkorting is al...
uitstel. Het komt al dat ze 4 maanden tijd hebben gekocht met die wet.
Ja, maar 4 maanden is wel erg lang.
Ja, want er zit geen euro meer in de kas.
Nee. Dus dat wordt wel moeilijk. Maar ik hoor wel dat er binnen dat hele sponsorgebeuren... dat er af en toe wel wat geld richting de ADO wordt geschoven... zodat ze wel wat salarissen kunnen betalen. En dat is wel wat rekeningen.
Zo'n grote stad en... Wat in...
Ja, de stad is groot. Alleen, we hebben het er wel vaak over gehad. Ja, maar wat is het? Echt heel breed geworteld in de stad.
Nee.
Is het niet?
Nee, dat is niet zo. Ook niet zoals in Breda of in Utrecht of zo. Dat is echt wel anders.
Ja. Maar zoals je nu... Gisteren bijvoorbeeld zag ik volgens mij ook Martin Jol gewoon weer wegrijden. En er werd aan sommige zaken, wanneer ze hadden gevraagd aan Hamdi... Ja, met wie moeten we nou eigenlijk praten als we hier met spelers komen? Zo. Ja, met Martin.
Ja.
Ja, gewoon nog steeds met Martin Jol.
Op de achtergrond.
Op de achtergrond.
Ja. Oh, is het zo?
Ja.
Interessante club. Kunnen we rustig. Het is in ieder geval nooit saai. Even een paar dingen nog bespreken. Het was chaos gisteren in Engeland. Weet je wie dat gezien hebt? Manchester United. Liverpool.
Ja, heb ik gezien.
Afgelast omdat er 200 woeste supporters in de nasleep van die hele Super League affaire. Het vertrek van die eigenaar.
Ik zag het, ja.
Het blijft daar heel diep zitten. Dat is een direct gevolg van de Super League, denk ik.
Ja, dat denk ik, ja. Maar het was toch wel dat ze al lang niet zo blij waren met die... als je Amerikanen in huis haalt, dan weet je wat er gaat gebeuren. Ja. Dan wordt het echt een bedrijf. En dan moet elke dollar moet er drie worden. En zo worden die beslissingen ook genomen. En zo is bij United natuurlijk jarenlang ook gegaan. De cultuur die er was eerder, verdween natuurlijk wel een beetje. Dus ze zijn er blijkbaar nu zat.
Ja, voorheen kwamen nog wel spelers uit de eigen opleiding. Ja. Maar nu wordt heel veel gekocht. Maar dankzij die Glazers staan ze ook op de plaats waar ze staan.
Ja, nu.
Die betaalt...
En dankzij Fernandes.
Ja, dat soort gasten.
Maguire bedoel je, 90 miljoen.
Ja, dus...
Maar ze komen toch wel, wat nu ook door Greenwood, McTominay.
McTominay, die valt mij ook mee.
Die middenvelder, dus er komt wel wat...
Maar dat voetbal, als je op dat niveau wil blijven voetballen... Dan heb je of een suikeroom of een grote...
Dat is ook zo. Je kan allebei niet krijgen. Dat is hetzelfde verhaal met Feyenoord eigenlijk. Ja, het liefst wil je natuurlijk niet iemand die gewoon komt en zegt van... het liefst wil je natuurlijk die man van Utrecht.
Ja, dat is de beste eigenaar geld die je kunt hebben.
Dat is het beste wat je kan hebben natuurlijk. Die doet het niet voor de bedrijfsvoering. En Amerikanen, wat jij zegt, kom binnen.
Ja
dit is business. Maar voetbal is ook business.
Ja,
maar supporters willen resultaat.
Ja. Maar tot op zekere hoogte. Want hoe je het ook bent of keert, die Super League was in 2 dagen om zeep geholpen. Ja. Er is echte woede bij Arsenal, bij Liverpool, bij Manchester United.
Selectieve woede,
jongen. Want als ze 12e, 13e staan, heb je ook woede. Dus er is altijd woede.
Ja. En die woede zie je nu niet.
Voetbal is één grote woede.
Ik probeer nog als oude romanticus dit een beetje...
Nee, maar dat is geen tijd voor romantiek.
Het is natuurlijk heel erg goed dat er weerstand is gekomen tegen dingen. Maar het is natuurlijk uitgestelde... weerstand zal natuurlijk wel over een paar jaar of over 3 of 4, 5 jaar. Want die clubs...
Ze krijgen toch de zin met die Champions League?
Want die clubs willen elke keer meer omzet draaien. In plaats van kijken naar, we kunnen ook minder kosten gaan maken.
Ja.
Want die spelers hoeven misschien in doodgewoon rechtsprek... hoeft geen 5 miljoen te verdienen. Nee. Hij doet het waarschijnlijk ook voor 1,5 miljoen.
Ja, maar de eerste club die dat voorstelt...
Maar deed ze het maar. Weet je, ze zou ook op heel veel... Hoe heet het?
Kan toch
sympathie rekenen.
Dit soort dingen kan collectief als er een regulering komt.
Maar dat kan toch in die Super League? Want dat was ook de bedoeling. Begrotingen, bepaalde budgetten, bepaalde salarissen.
Gaat plafonds. Je nu de Super League nog even verdedigen?
Maar daar ben ik helemaal niet mee eens.
Jij wil minder betalen. Maar dat zat wel in dat systeem.
Als je het kan betalen... Nee, maar als je het kan betalen... Betaal zoveel als je wil. Maar als je met 1 miljard schuld loopt te kloten... dan moet je niet ook... Ja, maar wij moeten ook niet even 30 miljoen betalen
dan
aan hem.
Dan koop je een topspeler, dat vind ik een shirt.
Ik heb nu 34 seconden, maar ja, stel je voor... He, wat hij zegt, als je kan betalen, dan moet je het betalen. Er komt dadelijk een enorme rijke sjeik. Die komt naar Heracles Almelo. Die zet daar een geweldig stadion neer. Die wordt kampioen van Nederland. Die gaat de Europa Cup winnen. Dan Ajax, PSV, Feyenoord. Allemaal weg. Alles weg. Want dat stel jij voor.
Dat is niet een heel reëel scenario.
Dat is toch bij een Europese City, Paris Saint-Germain.
Ja, nou, maar wil je dat?
Voor het scenario over Heracles...
Ja hoor.
Hij wilde wel
naar Heracles.
Valentijn gaat een mooi opiniestuk schrijven over Heracles. Dank voor uw aandacht. Tot de volgende keer.
Dag.